bedankt. En dan gaan we de gemeenteraad schorsen en gaan we op de OCMB-raad openen. Dit omwille van de goedkeuring van een gedeelte van de jaarrekening die eerst moet goedgekeurd worden, of waar eerst, die eerst moet vastgesteld worden, het gedeelte OCMB. Voor de OCMB-raad die wij nu starten, zijn daar vragen?
Geen vragen.
Geen vragen, oké. Dan gaan we over naar het eerste punt. Dat is het vaststellen van de jaarrekening 2024, het gedeelte van het OCMW. Ik stel voor dat de toelichting zowel voor de OCMW-raad als voor de gemeenteraad samen gebeurt. En we kunnen misschien ook meteen het jaarverslag toelichten, want dit gaat zowel over het gedeelte OCME als over de gemeente. Dus beste collega's, u heeft in de stukken het jaarverslag teruggevonden over 2024. Als u de jaarrekening bekeken heeft, dan heeft u gezien dat in de jaarrekening ook verslag uitgebracht wordt over de 7 prioritaire beleidsdoelstellingen die in het meerjarenbeleidsplan, waar we nu het laatste jaar zijn van ingegaan, besproken worden. Die 7 prioritaire beleidsdoelstellingen vindt u ook terug in dit jaarverslag 2024, maar ze zijn enigszins anders opgedeeld. Want we hebben dit jaarverslag opgemaakt eigenlijk over 3 domeinen. En dit zijn de 3 domeinen die gebruikt worden binnen de SDG's, de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waaraan ons meerjarenbeleidsplan is opgehangen. De opdeling gebeurt in 3 hoofdthema's waarmee gewerkt wordt bij die duurzame beleidsdoelstellingen. Dat zijn het domein ruimte, het domein mens en het algemeen beleid. Als we eerst kijken naar het algemeen beleid, dan zien we dat de SDG-score in stijgende lijn gaat. Dat zijn de gegevens die wij teruggevonden hebben, zowel voor Vlaanderen als voor Lichtervelde. En dan zien we dat we sedert 2010, toen we op 62 staten stilletjes aan stijgen naar 64, naar 66, waarin Vlaanderen dit een score geeft van 63. En dan kijken we naar Lichtervelde zelf. Lichtervelde groeit verder aan. We kennen een stijgend aantal inwoners, toch wel specifiek. We hebben in begin 2024 afgeklopt op 9.300 inwoners en we komen van 8.620 in 2015. We zijn inmiddels 2025, we gaan richting de 9.600. Dus dat betekent eigenlijk dat we in een tiental jaar een aangroei kennen van 1.000 inwoners in onze gemeente. En daar gaan we dan over naar het beleidsdoel nummer 7. Dat ging over een betrokken, een krachtdadige en een efficiënte gemeente waar we voor gaan, waar de burger centraal staat. We hebben dat jaarverslag een beetje gebundeld. U heeft het uitgebreide verslag kunnen lezen. Waar vestigen we toch wel de aandacht op? Dat is dat er binnen de gemeente sterk ingezet wordt op communicatie naar onze inwoners toe. Per week komen er normaal een 3-tal nieuwsberichten op de site. Het aantal volgers van onze Facebook en onze Instagram-pagina die stijgt. En in 2024 zijn toch een 40-tal persberichten uitgestuurd. We zijn ook gestart met het intranet voor onze interne communicatie. Is ingebed ondertussen in onze organisatie en het is duidelijk dat er een veel grotere onderlinge betrokkenheid is tussen onze medewerkers door de korte op de bal spelen van informatieuitwisseling. Dat loopt alvast een stuk beter. De inwoners vinden ook steeds meer hun weg naar het 24 op 24 uur e-loket van onze dienst Burgerzaken. En we kunnen ondertussen melden dat meer dan de helft van de aanvragen ondertussen verloopt via dit loket. En dan gaat dat vooral over bewijzen van goed zedelijk gedrag, over woonattesten, zo'n dingen die opgevraagd worden, gezinssamenstellingen, strafregister. Dat loopt zeer vlot. En we proberen iedereen digitaal aan boord te houden en zeker ook te krijgen. We hebben oog voor e-inclusie. Er zijn 2 vrijwillige digihelpers en er zijn ook 2 digipunten. Eentje in de BIEB en eentje in ons lokaal dienstencentrum, de ploeg. U zal ook gezien hebben in het financiële verslag dat er steeds meer geïnvesteerd wordt in ICT. Niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk wordt daar steeds meer geïnvesteerd, ook in tijd. Wij hebben een sterke, we mogen dat zeggen, een zeer sterke ICT-medewerker, gelukkig. Met onze interne ICT-afdeling hebben we ook een interne informatieveiligheidscel met een data protection officer. En overkoepelend binnen Midwest houden we ook de vinger aan de pols. Er is een optimalisatie gebeurd en nog steeds bezig wat betreft SharePoint onder andere, die overstap waar we dus informatie delen, samenwerken aan documenten en de operationele efficiëntie verbeteren. Er is ook een heldere communicatie rond de stappen, aangevuld door opleiding en een professionele integratie door onze interne ICT-dienst, die zorgde voor een organisatiebreed draagvlak. En we moeten ook steeds meer opletten op onze beveiliging. Het komt niet alleen in het nieuws nationaal en op wereldvlak, maar ook een kleine gemeente zoals Lichtervelde, daar proberen ze ons toch ook wel af en toe eens te hacken of binnen te dringen. Vandaar dat er een update gebeurd is van een policy-based firewall naar een zone-based firewall, dus om onze netwerkbeveiliging zeker op een hoger niveau te tillen. En we hebben ook een upgrade gemaakt naar een UDMP, M-firewall cluster, dat is om de beschikbaarheid van ons netwerk te verhogen. En dit zorgt ervoor dat als de primaire eenheid uitvalt, er een secundaire is die automatisch alle taken overneemt, zonder dat de gebruikers een onderbreking ervaren. En dat is bijzonder belangrijk in tijden waar alles gebeurt via computer. Dan hebben we ons domein ruimte en daar vinden we beleidsdoelstelling 1, een veilige gemeente met aandacht voor fietsers en voethangers, en onze beleidsdoelstelling 2, een duurzame gemeente met aandacht voor de groene omgeving en klimaat terug. Daar hebben we als bron de gemeente en de stadsmonitor van 2024 gebruikt en daar ziet u Vlaanderen aangeboden duidt met de groene staven en Lichtervelde met de blauwe staven. En u kan zien dat we op de meeste plaatsen, of zo eigenlijk op alle plaatsen, ruim boven of net iets boven de score zitten van Vlaanderen, behalve onze uitvoeringsgraad riolering. Daar zitten we op 90,30% en Vlaanderen scoort daar 94%. Wat betreft onze openbare werken hebben we aandacht besteed aan gebouwen met het uitbreiden en moderniseren van de loods van de technische dienst. Deze gemeenteraadzaal werd vernieuwd, het dak van het zwembad werd verstevigd, er was de restauratie van de kerk. Wat betreft de wegen, men is gestart en ondertussen afgewerkt de molen binnenweg. Er waren ook meerdere asfaltwerken. Er was de opstart van de heraanleg en de rioleringswerken in de Koolskampstraat. En u zal dat ook zien in de komende jaren. Er worden nog een aantal rioleringsprojecten voorbereid. Voor de groendienst waren er de jaarlijkse onderhoudswerken en werd ook een aangepaste werkkledij en aangepast werkmateriaal voorzien voor ons team. U krijgt ook een overzicht van die energieboekhouding. Die staat wat verder uitgewerkt in het jaarverslag. Daar kan u zien dat we qua energiebudget dat toch nog altijd op hetzelfde niveau blijft. Zelfs iets stijgt, gelukkig niet meer zoals in 2022, toen we aan 900 en 3844 euro zaten. Nu is dat teruggebracht naar een bedrag van rond de 540.000 euro. U ziet de evolutie van ons verbruik van elektriciteit. Kilowattuur is iets gedaald en ook de kostprijs is iets naar beneden gegaan. Evolutie van het HAS, daar zien we een hoger verbruik van HAS en is ook de kostprijs wat gestegen. Evolutie van het water, daar zien we minder verbruik, minder kubieke meters verbruik van water, maar zien we dat het water duurder geworden is, dat we daar toch wat meer centen moeten aan besteden. Wat betreft de lokale economie, daar komt beleidsdoelstelling 6 aan bod, een ondernemende gemeente. Dus het LEF-bureau kwam 8 keer samen, er was 2 keer een LEF-forum, er was een ondernemerscafé met een netwerkavond rond artificiële intelligentie. Er was het Lichtervelds ondernemerstreffen en we hadden 7 aanvragen voor de gratis startenpremie. En in december 2024 werd ook een aanvraag op het Schepencollege geplaatst voor een pop-up pand in het kader van Lichtervelde Twinkelt. En op 1 januari heeft een barbier daar zijn intrek genomen. Het domein mens, vrije tijd en zorg. Daar komen de beleidsdoelstellingen 3 en 4 aan bod. Nummer 3, dat is een zorgzame gemeente waarin een kwalitatief zorgbeleid wordt uitgebouwd. Beleidsdoelstelling 4 is een verbindende en toegankelijke gemeente met levenskwaliteit voor jong en oud. En daar kan u zien dat er binnen ons woonzorgcentrum heel veel en in onze sociale dienst dat daar zeer veel gewerkt geworden is. We zien in ons woonzorgcentrum Het Hof zien we toch een stijgende zorggraad van mensen die er komen wonen. Er is ook de invoering geweest van de evaluatieschaal die de BELRAI heet. Dat is de Resident Assessment of het Resident Assessment Instrument. Eind juni zou iedere bewoner moeten ingeschaald zijn. Dat is eigenlijk de vervanger van wat we vroeger de CAT-schalen noemden, de A, de B of de C-schalen. Er werd in 2024 een studie gestart om het kameroproepsysteem te wijzigen naar een oproepsysteem van 25-8. Dat is de correcte term blijkbaar. En daarnaast zijn wij ook verplicht om de TL-verlichting aan te pakken. En het nieuwe oproepsysteem zal communiceren met de nieuwe LED-verlichting in de hang. Dat moet een aantal zaken zeker voor onze bewoners faciliteren. We bespraken oktober 2024 hebben we ook een regionale samenwerking besproken met een viertal besturen. Dat is over de gemeenteraadsverkiezingen geteld, maar de draad wordt daar in de komende maanden opnieuw voor opgepikt. De ontwikkeling van de woonsite, dat weten we allemaal. Dus het schetsontwerp is er voor de ontwikkeling van de woonzorgsite en is intussen verder uitgewerkt met adviezen van de brandweer, het Vlaams Instituut voor personen met een handicap en het toegankelijkheidsbureau Inter. De onderhandelingen om bijkomende erkenningen zijn geslaagd. We hebben 22 bijkomende erkenningen gekregen in Lichtervelde. Er was ook een dossier over de samenwerking rond het keukengebeuren, maar na klacht en vernietiging werd dit stilgelegd. Wat betreft de zorg, de service en de seniorenflats, de assistentiewoningen en het infopunt dementie. Dus wat betreft de groep bewoners van de zorg, service en seniorenflats en assistentiewoningen, daar zien we ook een toenemende zorgvraag. Daar is nu ook de ergotherapeut die maandelijks een activiteit organiseert. Er is ook psychologische begeleiding en sociale ondersteuning voor de bewoners en de familie van de flatjes. En die mensen nemen ook regelmatig deel aan activiteiten van ons lokaal dienstencentrum De Ploeg. Het infopunt dementie, daar werd in 2024 volop verder aangewerkt. We hebben een ontmoetingsplek gecreëerd met een laagdrempelig aanspreekpunt, zodat alle vragen kunnen gesteld worden rond dementie. Er wordt ingezet op het creëren van verbindende momenten tussen personen met dementie en hun mantelzorgers. En er werd ook verder gebouwd aan die dementievriendelijke gemeente, onder andere door een filmvertoning en ook het project infopunt Dementie op Tour, waarbij met de bakfiets verschillende plaatsen in Lichterhelde werden aangedaan. Ook het lokaal dienstencentrum blijft groeien. Het aantal gebruikers steeg van 816 naar 969 in 24. Er zijn de OEST-wandelingen, de 70-plus namiddagen, rust, roest, yoga voor de 60-plussers en zelfs een rollator treffen. We namen deel aan de actie tegen eenzaamheid, waarmee we naar de warmste week konden gaan. Er zijn initiatieven zoals de langste tafel, gluren bij de buren, zes buren in de kijker, koffiekletsen in de buurten, een week van de geestelijke gezondheid met soep met babbeltjes en er waren ook avondactiviteiten om nog een breder publiek te bereiken, zoals yoga, bridge, knappe knopen. En er is ook de afterwork at de ploeg bij die vrij veel succes kent. Voor de thuiszorgers blijft het aantal mantelzorgers vrij gelijklopend, maar we kennen wel een stijging in het aantal maaltijden in het sociaal restaurant. Ook meer gebruikers van de poetsdienst, waardoor we onze uren moeten dalen per gebruiker. Ook meer geprestuurde uren door de klusjesdienst voor wat minder gebruikers. Een stijgend aantal ritten en kilometers voor de minder mobiele centrale en ook een stijging in opnames en het aantal dagen gebruik in het kort verblijf. Dan gaan we over naar vrije tijd, cultuur en toerisme. Dat was beleidsdoelstelling 5. We willen een levende en een lerende gemeente zijn. We kenden tal van evenementen, Lichterveldse feesten, het feestprogramma naar aanleiding van 10 jaar OC De Schouw met Pif Huvluf en Astrid Stokman. En ook de reservaties in De Schouw stegen met een 6%. Er waren ook kunstendag voor kinderen, Reveille Troostconcert op 1 november. We hadden de herdenking van de mensen die sneuvelden in Wolfenbüttel en ook de herdenking van de mensen die neerstorten met hun Lancaster-vliegtuig op 15 juni. Onze accordeoncollectie kreeg er eentje bij. En ook het jumelagecomité organiseerde 3 vergaderingen. En er kwam een jumelagedag. En ook qua toerisme zien we dat het aantal overnachtingen in Lichtervelde toch weer serieus gestegen is. Ook wat betreft kinderopvang en de bezetting van de buitenschoolse kinderopvang De Duiventil zien we in totaal gaan we van een bezetting van 78% in 23 toch naar een lichte stijging van 80% in 24. Het aantal leerlingen in het Beverbos dat daalde van 360 naar 334. En dan ook Huis van het Kind, jeugd- en speelpleinwerking. De katrolwerking is zeer belangrijk. 17 unieke gezinnen met 16 kinderen kregen ondersteuning. En er werden 20 trajecten uitgevoerd door 10 verschillende studenten. Het JOC blijft een draaischijf voor het lokale jeugdwerk. Is een ontmoetingsplaats en een mogelijkheid tot contact met jongeren en jeugdorganisaties. En de vakantiewerking, de speelpleinwerking, de bengels, die zien we ook het aantal registraties van 2023 van 2945 stijgen tot 3658. Dus dat is wel een groot succes. Wat betreft vrije tijd, sport en biep zien we dat het aantal zwemmers opnieuw stijgt. Zelfs met een sluiting in het zomerverlof van 24 door de renovatiewerken is het echt wel een recordjaar. En ook het aantal leners in de bibliotheek is gestegen naar 1299, zijnde 13,9% van de bevolking. En het mag gezegd zijn, 60% van de leden zijn dames, 40% van de leden zijn heren. Dus heren, er is wat in te halen. Initiatieven waren er ook met klasbezoeken, de leesjury en de leesclub, lezingen, de jeugdboekenmaand, de voorleesmomenten, de verwendag, 30-jarig bestaan. Dus ook in de BIEB is er volop gewerkt in het voorbije jaar. Tot zover in vogelvlucht een beetje het jaarverslag. Ik stel voor dat we aan de financieel directeur het woord geven wat betreft alles wat betreft de financiën. En dan staan we heel graag open voor vragen. Bjorn.
Ja, goedenavond iedereen. In de PowerPoint-presentatie vindt u de toelichting bij de jaarrekening van het boekjaar 2014 voor zowel gemeente als OCME. De rekening 24 ligt eigenlijk een beetje in de lijn van deze van 23. Er zijn alleen twee grote veranderingen dat je zult terugvinden over gans de presentatie, die namelijk een impact hebben op het volledige kosten- en opbrengstenplaatje. Enerzijds hebben we de lonen van het onderwijzend personeel volledig geboekt. Dat was iets dat vroeger niet moest, maar omdat dat een vestzak broekzak is, dus we geven die lonen uit, maar we krijgen ook subsidie ervoor. Nu is daar het reëel uitgegeven bedrag in geboekt, dat moest van Vlaanderen, dus dat is een aanpassing. En een tweede tendens dat je zult zien in 2024, dat zijn de sterk gedaalde personenbelastingen, alleen de inkomsten ervan toch. Dat is namelijk omdat in 2023 dat we daar 14 maanden personenbelasting ontvangen hebben en dat dat nu weer naar een normaal niveau evolueert in 2024. We beginnen met het resultaat. Keer nog een keer eentje terug. We beginnen met het resultaat van het boekjaar. Je ziet daar de rekening 24 en hetgeen wat we eigenlijk verwacht hadden dat we gingen hebben in het meerjarenplan. Je ziet ook dat er daar een groot verschil op zit. Dus we zitten nog altijd een kleine 600.000 euro in de min, maar we hebben wel 1.500.000 euro beter resultaat dan dat we geraamd hadden. Hoe komt dat? Enerzijds hebben we veel beter gepresteerd qua exploitatie. Dat is dus alles van gewone uitgaven en ontvangsten. Daar zitten we 1.300.000 euro beter. Maar we zitten ook met een 3.800.000 euro aan investeringen die niet gerealiseerd zijn en die dus overgedragen zijn naar het volgende boekjaar, naar 25. Je ziet daar het exploitatiesaldo, dus we hadden geraamd 1.680.000 over te hebben op onze exploitatie, maar we hebben er ongeveer 3 miljoen over. Wanneer we van ons exploitatiesaldo eigenlijk onze leningsuitgaven aftrekken, bekomen we de autofinancieringsmarge. Dat is een heel belangrijk getal in gemeenteboekhouding. Want het laatste jaar van het meerjarenplan dient de autofinancieringsmarge positief te zijn. Dat duidt eigenlijk aan of dat je nog ruimte hebt om bijkomende leningen aan te gaan. En of dat je vanuit je exploitatie al je lopende leningen kunt afbetalen. Maar je ziet dat er daar dus eigenlijk, ondanks dat de belastingen gedaald zijn, dat er daar wel een mooie marge is voor verdere leningen aan te gaan. Het exploitatiesaldo stijgt. Het exploitatiesaldo bedraagt dus 3.016.000 euro. Voor de gemeente stijgt het saldo, of stijgen de exploitatieuitgaven met 1.300.000 euro. Maar dat is omdat we die lonen voor het onderwijzend personeel moeten boeken. Voor het OCME stijgt de exploitatieuitgaven met ongeveer 470.000 euro. Exploitatieuitgaven, je zult dat zien, dat is eigenlijk iets dat ieder jaar stijgt. Wanneer we nu een keer de samenstelling van de exploitatieuitgaven bekijken, zien we dat eigenlijk onze exploitatieuitgaven voor 66% uit lonen bestaat. Dus onze loonkost is eigenlijk ons grootste stuk van onze exploitatieuitgaven. Daarnaast hebben we ook aankopen van goederen en diensten, die ook een belangrijke post is. En dat is eigenlijk een beetje eigen aan gemeentes, wat dat er een gemeenteschool is en wat dat er gewoon een zorgcentrum is. Dus die hebben sowieso een grotere loonlast dan gemeentes die dat niet hebben. Ook aankoop van goederen en diensten. Je koopt veel meer materiaal aan als je gewoon een zorgcentrum hebt, dan dat je dat niet hebt. Wanneer we nu een keer de belangrijkste uitgavensoorten bekijken, dan zien we dat de aankoop van goederen en diensten stijgt naar 4 miljoen euro. Dus die stijgt met ongeveer 317.000 euro ten opzichte van het vorige boekjaar. De bezoldigingen stijgen ook sterk met 1.470.000, maar dat is opnieuw dat onderwijzend personeel die daarin zit. Je zult dat bedrag ook terugvinden langs de ontvangstenzijde, dus dat is eigenlijk gewoon een nuloperatie. De hulpverlening van het OCME stijgt ook sterk. Dat is ook een tendens dat we wel gezien hebben in 2024. De toegestane werkingssubsidies die zakken licht en de financiële uitgaven die zakken ook licht. De belangrijkste goederen en diensten zijn de verbruikte goederen. Die blijven ongeveer constant, net zoals eigenlijk de kosten voor onroerende goederen. Maar wat dat wel opvalt is dat onze energiekost toch opnieuw zakt ten opzichte van 2023. Dus onze verzekeringen blijven ook ongeveer gelijk en de overige diensten die stijgen, dat zijn bijvoorbeeld erelonen, kantoorbenodigdheden, receptiekosten en kosten voor informatica. Voor informatica hebben we in 2024 in exploitatie ongeveer een 360.000 euro uitgegeven. Dus dat is wel een heel belangrijke post geworden in onze rekening. Dan de bezoldigingen en de sociale lasten. Dus de lichtblauwe pijl is de gemeente en de donkerblauwe pijl is het OCME. Je ziet dat het OCME of, ja, opnieuw lager ligt, dat de gemeente het OCME opnieuw erbij gestoken heeft in zaken loonkost. Maar dat is ook opnieuw door dat onderwijzend personeel dat daarbij gekomen is. Andere jaren zaten we er al een tijdje onder. Dan individuele hulpverlening van het OCME. Zoals gezegd, stijgt zeer sterk. En wat dat eigenlijk nog veel meer opvalt, dat is dat eigenlijk vooral het leefloon sterk stijgt. De rest, de andere individuele hulpverlening blijft gelijk, maar het leefloon stijgt zeer sterk ten opzichte van het voorgaande jaar. Dan hebben we een vierde categorie van uitgaven. Dat zijn de toegekende subsidies en toelagen. De toelage aan de politiezone bedroeg in 2024, de exploitatietoelage bedroeg 580.000 euro. Dat is iets minder dan het voorgaand boekjaar. De toelage voor de sportanfaris bedroeg ongeveer 200.000 euro. Dat is wel merkelijk minder, maar dat komt ook omdat we in 2023 een stuk van het kunstgras met eigen middelen moeten betalen hebben. Dus dat zat in 2023 erin. De toelage van de brandweer blijft gelijk en deze van de kerkfabriek eigenlijk ook ongeveer. We hebben nog twee kerkfabrieken, die van Sint-Ericus en die van ons. Dus, maar ik denk dat in de toekomst die van Sint-Ericus waarschijnlijk ook zal verdwijnen. Ja. De toelage voor het kunstonderwijs blijft ook gelijk. Eigenlijk blijven alle toelagen ongeveer gelijk. En het feit dat de toegekende subsidies en toelagen zakken is eigenlijk hoofdzakelijk te wijten aan de sport en aan de politiediensten. Dan hebben we de exploitatieontvangsten. De exploitatieontvangsten, dat is dus alles wat de gemeente en het OCME uit zijn werking binnenkrijgt. De exploitatieontvangsten bedragen in 2024 21.705.000 euro. Dat is ongeveer een 600.000 euro beter dan voorgaand jaar. Bij de exploitatieontvangsten heb je drie grote categorieën. Eerst heb je de werkingsontvangsten. Dat is alles wat dat het bestuur factureert aan klanten. Dus ik denk maar aan rusthuisbewoners, poetsdienst, residenten van serviceflats. Dat is eigenlijk voornamelijk iets dat bij het OCME terechtkomt. Dan hebben we ook de fiscale ontvangsten. Dat is alles wat dat er van belastingen binnenkomt. Dat is bij de gemeente terug te vinden. En dan hebben we nog de ontvangen subsidies en toelagen. En dat is eigenlijk iets dat ongeveer een beetje verdeeld wordt onder gemeente en OCME. Dat zijn de drie belangrijkste opbrengstensoorten. Wanneer we nu een keer de evolutie van die opbrengstensoorten bekijken, zien we dat de werkingsopbrengsten een 230.000 euro stijgen ten opzichte van 23. Zien we dat inderdaad, kijk, de fiscale ontvangsten sterk zakken in 2024 ten opzichte van 23. De werkingssubsidies die stijgen sterk, maar daar zitten subsidieën voor het onderwijzend personeel. Dus dat is opnieuw de vestzak-broekzak-operatie. En de andere opbrengsten blijven ongeveer gelijk, behalve de andere opbrengsten die bijna gehalveerd worden. En dat zijn bijvoorbeeld kleinere opbrengsten zoals tussenkomst van maaltijdschecks, schadevergoedingen van verzekeringen dat we terugkrijgen, dus die zakken. De financiële opbrengsten die stijgen met een 56.000 euro. Dan gaan we nu een keer de verschillende ontvangsten of de verschillende werkingsontvangsten bekijken. En je ziet daar onze grootste bron van werkingsontvangsten is met ruime voorsprong ons woonzorgcentrum. Dat is dus alles wat we factureren aan onze residenten van ons woonzorgcentrum. Dat is een 4.617.000 euro. Dan hebben we ook de poetsdienst die ons 446.000 euro heeft opgebracht, dat we ontvangen hebben ervoor. De assistentiewoningen een 420.000 euro, het onderwijs een 204.000 euro, dat zijn voornamelijk schoolmaaltijden die we van de leerlingen terugvragen. Het dienstencentrum dat inderdaad opnieuw meer succes kent dan de voorgaande jaren, stijgt met 34.000 euro naar bijna 300.000 euro opbrengsten. En de andere opbrengsten zijn eigenlijk redelijk klein, maar je ziet dat eigenlijk het grootste stuk daarvan bij het OCME zit. Dan hebben we de fiscale ontvangsten. De fiscale ontvangsten die blijven eigenlijk bijna allemaal quasi gelijk, behalve twee, en dat zijn de twee belangrijkste. Dat zijn de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Die stijgen naar 2.916.000 euro. En inderdaad, de aanvullende belasting op de personenbelasting die zakt met 800.000 euro naar een 3.297.000 euro in 2024. De ontvangen werkingssubsidies, daar hebben we twee grote categorieën in. We hebben de algemene werkingssubsidies en de specifieke werkingssubsidies. Algemeen zijn subsidies die we krijgen voor de algemene werking. Specifiek is echt voor iets dat je een activiteit dat je verricht en dat je daar een subsidie voor krijgt. Bij de algemene werkingssubsidies hebben we de belangrijkste, dat is het gemeentefonds, een 2.377.000 euro. We hebben ook een aanvullende dotatie op het gemeentefonds van 123.000 euro. Een compensatie voor de ELIA van 83.000 euro. Fonds open ruimte, dat is ook een belangrijke, een kleine 300.000 euro. De HESCO-toelage, dat is de werkstellingssubsidie, daar hebben we een 485.000 euro. En de rest zijn allemaal redelijk kleinere subsidies. Wat dat er wel zal zijn, met het nieuwe meerjarenplan zullen er wel bepaalde subsidies daarvan wegvallen. Zoals die ELIA-compensatie valt weg, die compensatie voor dalende dividenden. En de septemberverklaring vallen weg. Langs de andere kant gaat het fonds open ruimte wel sterker stijgen. Dus ik denk dat we daar wel ongeveer in evenwicht gaan zitten. De specifieke werkingssubsidies, het sectoraal fonds. Een 370.000 euro, dat is ook een tewerkstellingssubsidie. De personeelsubsidie, met dus opnieuw de subsidie voor het onderwijzend personeel erin, een 2.300.000 euro. Voor het woonzorgcentrum kregen we een 390.000 euro aan subsidies. Voor de sociale dienst een 461.000 euro. En we hebben ook een recuperatie voor kosten van de sociale dienst, 41.000 euro. Dat is dus hetgeen wat we bij de cliënten terughalen aan uitgaven dat we gedaan hebben. De financiële ontvangsten, daar hebben we twee grote soorten in. Enerzijds hebben we de opbrengsten uit de financiële vaste activa. Dat is dus hetgeen wat we beleggen. De gemeente belegt ongeveer 3 miljoen euro in waardepapieren bij de stad Brussel en bij de stad Luik. Dat is volledig risicoloos en dat brengt toch nu ongeveer een 2,5% op. Netto. Dus dat is nogal redelijk. Maar dat zakt opnieuw, dus je ziet dat we daar minder ontvangen hebben in 2024. En dan hebben we de andere financiële ontvangsten. Dat zijn dividenden die we krijgen uit onze deelnames en intercommunales. En die stijgen met 118.000 euro. Maar dat komt omdat er een groot stuk van 23 pas in 24 geboekt geweest is. Want de toekomst zal uitwijzen dat de dividenden eigenlijk ook voor een groot stuk zullen verdwijnen. Dus. Dan de investeringen. De investeringen, we hebben in 2024 3.183.000 euro geïnvesteerd. Dat is 1.543.000 euro meer dan in 2023. Je ziet dat we eigenlijk hoofdzakelijk in materiële vaste activa investeren. En wanneer dan we dan een keer per beleidsitem bekijken, zien we dat we 417.000 euro in sport hebben geïnvesteerd in 2024. De erediensten, dat is dus de renovatie van onze kerk, is 389.000 euro. We hebben ook onder patrimonium, zie je die staan, 797.000 euro is de aankoop van een stuk grond in de Willeputstraat. En in wegen, maar dat is alles, dus niet alleen infrastructuurwegen, maar ook aankoopmateriaal, aankooprollend materieel, hebben we 819.000 euro geïnvesteerd. In het woonzorgcentrum een 326.000 euro. Dat zijn ongeveer de belangrijkste investeringsposten. Naast investeringsuitgaven hebben we ook investeringsontvangsten. We verkopen ieder jaar een stuk van onze aandelen in Fluvius voor de verledding van onze openbare verlichting. Dus we betalen een deel cash en we betalen een deel door verkoop van aandelen. En we hebben twee belangrijke investeringssubsidies. Enerzijds hebben we de VIPA-toelage. Dat is dus een toelage dat we nog altijd krijgen voor de bouw van het woonzorgcentrum. Dat is jaarlijks een 452.000 euro dat we daarvoor krijgen. En we hebben ook de verplichting om in 2028 of 2029 onze serviceflats over te kopen. En we leggen daarvoor een spaarpot aan. En de interest die die spaarpot opbrengt, moeten we boeken als investeringssubsidie. Dus dat is die 18.765. Een laatste stuk is het financieringssaldo. Je ziet dan een keer de tendens van onze openstaande schuld. Je ziet dat we in 2017 begonnen zijn met een totale openstaande schuld van 15.213.000 euro. En dat we in 2024 aan een 10.742.000 euro zaten. We hebben zowel schulden bij Faris, bij Fluvius als bij de banken. Maar ik denk dat we sinds 2014 geen leningen meer bij de banken hebben gehad. Die grafiek toont dat ook nog een keer. Je ziet de donkerblauwe lijn is het OCME. Daar is destijds de lening aangegaan voor het nieuwe woonzorgcentrum. Maar sindsdien is daar niks meer bijgekomen, dus die zakt eigenlijk ieder jaar. En bij de gemeente is er een stuk bijgekomen in 2020 voor de investeringen in de sportinfrastructuur. Maar sindsdien zakt dat eigenlijk ook verder opnieuw naar beneden. We hebben in 2024 voor €191.000 aan nieuwe leningen aangegaan. Enerzijds bij Faris een €130.000 en bij Fluvius een €36.000. En als financieringsontvangst hebben we ook nog een stuk gebruiksrechten van Faris voor onze sportinfrastructuur van €24.000. Dat is in het kort de jaarrekening 2024.
Maar in de eerste plaats bedank ook voor de toelichting en de cijfers. Het is altijd goed om even terug te kijken wat er gebeurd is, want dat is hetgeen dat we nu eigenlijk doen. Het gaat over een jaarrekening. Het is een vrij klassiek stramien dat we al een aantal jaren, decennia eigenlijk, kennen. Investeringen die niet doorgegaan zijn, dat geeft altijd een positief resultaat. Staat er nu ook met zoveel woorden in. We schatten de exploitatiekosten een beetje lager in. En we mekken een beetje op, of we overramen dan de uitgaven. En dat maakt dat we eigenlijk altijd met een veel beter resultaat naar voren komen dan voorop gesteld. Dus dat is positief, ja. Maar wij blijven er nog altijd bezorgd over dat dat ook geen goed zicht geeft op wat uiteindelijk de marge is waar we als gemeente mee aan de slag kunnen. Dat wordt voor een stuk afgeschermd door die verschillende bedragen hoger of lager in te schatten. En dan kunnen we het realiteit ook minder goed zien. Er zijn ook altijd wel een aantal technische veranderingen. Nu is dat blijkbaar de leerkrachten die veranderd zijn in het onderwijs, wat een enorme impact geeft op de situatie. De personenbelasting is op zich niet gedaald, de inkomsten. Het is alleen een aantal maanden die niet meegerekend zijn wat dat betreft. Dus dat geeft wel een effect, uiteraard. Maar we kunnen ook niet zeggen dat het, bijvoorbeeld het aantal inwoners terugloopt of zo. Het is een puur technische redenering. Dus wat wij daar wel een beetje uit leren eigenlijk, dat we toch wat moeten proberen dat wat scherper te stellen. Dat we proberen dat toch wat marges te zoeken en te krijgen eigenlijk, want er komen een aantal grote investeringen ook op ons af. We zijn altijd ook blij met het jaarverslag, want daar staan dan de letters in. En dan kunnen we dat ook een beetje begrijpen wat daar aan de hand is. Het is vooral daarom dat wij ook nog een aantal meer punctuele vragen zouden willen stellen. Van de hele concrete vragen eigenlijk, wat een beetje verbazend was, maar het klopt dat wij op de markt nog altijd met stadswater laten lopen, blijkbaar. Wat staat daarin? Dat is verbazend. Ik dacht dat we dat ook al een keer...
De fontein zit nog op stadswater. De
fontein is stadswater.
De fontein zit op stadswater. En de fontein daar ook, maar de...
We zijn daar eigenlijk bezig met, in de notulen van het college zal je al gezien hebben dat we ondertussen nog een waterput hebben nagekocht. En die zal geïnstalleerd worden in de tuin aan de zijde van het kerkplein, waar de tuin nog niet aangelegd is van de kerk. En dat is met die bedoeling dat we regenwater kunnen gebruiken om de fontein te laten werken.
Ja, het is een thema dat zeer actueel is uiteraard.
Klopt.
Water en bufferen en gebruiken. Dus dat was een beetje verbazend dat dat nog in stond. Idem, ook op pagina 21 gaat dan over de samenwerking tussen een aantal OCME's. Dat eigenlijk over de verkiezingen geteld is. En ik had graag ook van de schepen gehoord hoe ver dat het daar nu eigenlijk mee staat. En of dat men dat weer gaat opnemen.
Het is de intentie dat dat weer opgenomen wordt. En dat daar dan weer... Dat daar opnieuw voor wordt samengezeten.
Dus dat is wel de bedoeling van dan die samenwerking te zoeken dan?
We willen die verder, maar het is natuurlijk zo dat er een aantal collega's nieuwe besturen zijn. Dus die besprekingen worden in de komende weken opnieuw aangevat. Ja.
Ja. En dan zijn er nog een aantal technische vragen ook.
Ja, ik had een vraagje over de energieboekhouding. Waarvoor dank. In de eerste plaats, de vraag was een beetje, we hebben een mooi overzicht gekregen van alle cijfers, zowel naar verbruik zelf als naar prijzen toe. Maar wat dan een beetje ontbreekt is, wat is eigenlijk ons aandeel nu van groene energie die daarin zit? En ook daarbij aansluitend van, goed, waar hebben wij nu al digitale meters of waar genieten wij nog, in 24 dan, van teruggedraaiende tellers. Dus omdat dit beeld heeft natuurlijk een beeld van wat het uiteindelijke resultaat is, maar ik mis een beetje alles wat er te doen is rond energietransitie. Dus hoe staat het daarmee? Waar hebben we nu al panelen? Hoeveel brengen die op? Ik weet dat er verschuivingen geweest zijn, onder andere parallel van brandweer naar gemeenteschool en ik weet niet wat voor toestand. Het is ook al zelf aangehaald. We zien ook dat het gasverbruik nog stijgt. Dus ook in die zin, met het oog op 27, wat zijn de plannen daarom? Of hoe denken wij daar toch wat in te versnellen? Want wat we nu zien is eigenlijk een status quo op dat vlak tussen 23 en 24. Dus dat is een beetje de vraag. De energie, maar de groene kant van de energie.
Steven.
Ik denk dat de details die u vraagt, Sophie, laat me toe. Ik zal dat moeten opvragen.
Dat was niet de bedoeling.
Nee, dat is goed, ik ga dat rust bezorgen dan ook die antwoorden. Ik denk naar energie toe, naar de toekomst. Je weet dat we geïnvesteerd hebben in een persoon, medewerker, die inderdaad aan het kijken is om zich inderdaad in te zetten op de verschillende patrimoniums, om te kijken op welke manier dat we de energie op een betere manier kunnen vastpakken. En die uitrol is nu bezig, die oefening is ze volop aan het doen. Zodoende dat we ook in het licht van het meerjarenplan verschillende activiteiten die daaruit vloeien, ook kunnen kijken om dit te kunnen realiseren. Uiteraard zal alles afhangen ook van het meerjarenplan zelf. Dat moet nog uitgerold worden, we gaan dat bekijken en we gaan daar zeker nog op terugkomen. Hè?
U bezorgt me eens een overzicht.
Ja, we hebben een overzicht verzorgen van die vragen rond de opbrengsten van de zonnepanelen en van de digitale tellers.
We zien hier een aantal verbeteringen, maar dat is een beetje vloed. Dank u wel.
Ja, ik heb nog twee vragen. De eerste is al een klein beetje in de toekomst kijken. We zien elk jaar opnieuw dat we de SDG's rapporteren. En het staat inderdaad ook in het verslag dat er een vrij vlakke evolutie is, waar dat we zelf weinig invloed op hebben, waardoor dat ook niet echt het meest bruikbare beleidsmechanisme is. Dus is de bedoeling bij de volgende meerjarenplannen dat we opnieuw met die SDG's gaan werken? Of staat dat nog niet vast?
Ik denk dat wel de intentie is om dat verder te koppelen. Ja, absoluut.
Ook al is het vooral, tonen we iets, maar zijn we er niet zoveel mee om beleid te sturen?
Maar dit is natuurlijk wel iets wat op grote schaal aanvaard wordt, waar dat verschillende overheden mee werken, waar ook een aantal vergelijkingen op gemaakt worden. En ik denk dat dat op dit moment een van de beste tools is waar dat we toch kunnen mee werken. Ik zou niet onmiddellijk een andere tool weten waaraan dat we het kunnen koppelen. Dus voorlopig gaan we het daarmee verder doen, tenzij dat er binnen een paar jaar opeens een andere weging bestaat waar dat we kunnen bij aansluiten. Maar het zijn nog altijd duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Dus we proberen nog zeker daaraan te koppelen.
Oké, dank u wel. En de tweede vraag is rond communicatie en meer specifiek digitale communicatie. Dus bijvoorbeeld de website, iets dat ook in het jaarverslag is, uiteraard een van de belangrijkste communicatiekanalen. Dus het is ook zeker toe te juichen dat we dat sinds 2024 ook opvolgen via Google Analytics, dat we daar statistieken van hebben. Maar natuurlijk, om dat goed op te volgen, los van gewoon het aantal gebruikers op de website, is dat nogal complex. En de vraag is, wordt dat intern gedaan? Wordt er hiervoor hulp van buitenaf gezocht om de website op die manier te verbeteren, op basis van de inzichten dat we krijgen? Want als we daar echt op willen inzetten, is dat iets die niet zo eenvoudig is en dat we wel ons leen moeten achterleggen, denk ik.
Dank u voor uw opmerking of uw vraag. Het is zo dat de verantwoordelijkheid echt wel bij de dienst communicatie ligt. Maar als het over praktische zaken gaat aan het systeem, dan wordt de leverancier daarvoor aangesproken.
Wat is de interpretatie en analyse van die analytische cijfers?
Gebeurd door de dienstcommunicatie.
Ja, en hebben ze daarvoor opleiding gekregen dan?
Elise is daar heel goed van op de hoogte.
Ja. Oké, en dan was het ook nog opvallend dat in de, zowel in de meest gelezen nieuwsbrieven als in de meest gelezen nieuwsberichten op de website gingen allemaal over de Kooskampstraat. Natuurlijk, dat is iets die veel mensen impact heeft op veel mensen. Ja. Maar zijn er dingen dat we uit die dingen kunnen leren om onze andere berichten te verbeteren, op een andere manier te schrijven, zodat ze ook, want die berichten hebben ook impact op veel mensen.
Dat is een opdracht, een dagelijkse opdracht, van te zorgen dat het verbeterd wordt en als het op een betere manier kan, om deze manier in te brengen.
Ja.
Is dat wat je bedoelt? Of?
Ja, gewoon, hoe dat we, het is opvallend dat die meest gelezen berichten allemaal over de Kooskampstraat gaat.
Ja, maar er is ook een bijzondere aanpak geweest. Wij hebben daar eerlijk gezegd ook naar een andere gemeente voor gekeken, maar dat we wisten dat de communicatie heel goed was. Wij hebben deze werkwijze overgenomen en we zien inderdaad dat het heel goed lukt.
Ja, oké. Ja, dank u wel.
Ja, als daar geen verdere vragen zijn, dan recapituleer ik even. Dan vraag ik de goedkeuring van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn betreffende de jaarrekening 2024 wat betreft het deel OCME hier. De geïntegreerde jaarrekening 2024 van gemeente en OCME omvat de volgende wettelijke rapporten: de beleidsevaluatie, de financiële nota en de toelichting. Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt 8.981.769 euro. De autofinancieringsmarge 2.207.868 euro. Het balanstotaal bedraagt 73.012.739 euro en het overschot van het boekjaar 1.332.444 euro. En de tussenkomst van de gemeente aan het OCME bedraagt 900.000 euro. Ik vraag daar de goedkeuring voor.
Onthouden.
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 Ja.
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 Ja. Dan gaan we naar punt 2 van onze agenda. Het rapport over het organisatiebeheerssysteem van 2024. En daarvoor geef ik het woord aan de algemeen directeur. Bjorn, bedankt. Ja. En tot morgen.
Wel, de merendeel van de opmerkingen die vermeld zijn in het organisatierapport zijn eigenlijk ook uit het jaarverslag genomen. Dus was eigenlijk het voorstel om antwoorden als er vragen zijn of toelichting gevraagd wordt op bepaalde punten.
Ja, zijn daar vragen over? Johan?
Ja, het ziet er een beetje uit als een droog document eigenlijk. Maar we hebben wel met veel aandacht toch het laatste hoofdstuk gelezen. Want alhoewel dat het eigenlijk over 24 staat, staat er heel wat nieuws en heel wat werk vooral op de planken voor 25. Even kort, we gaan uiteraard het gemeentehuis inrichten en we gaan dat met medewerking van, denk ik, het personeel ook zo goed mogelijk proberen te organiseren. We gaan een nieuw monitorsysteem instellen. We gaan nieuwe financiële afspraken maken voor het evalueren, want we gaan de relaties tussen het managementteam en het college ook evalueren en bijsturen. Ja, dat is een enorme agenda natuurlijk, waarvan ik toch graag een keer vernomen had, omdat dat dermate belangrijke zaken zijn, hoe wij daar als gemeenteraadslid, collega's, wij, gemeenteraad, daar ook een rol zullen in krijgen en onze rol ook gaan kunnen spelen, want dat zijn toch een aantal zaken die vrij fundamenteel zijn voor de werking. Dus het is veel werk en we hopen daar ook bij betrokken te worden. Maar misschien is dat al duidelijk hoe.
Ik kijk daar in eerste plaats eens voor naar onze algemene directeur, die daar vooral de coördinatie rond doet.
Als ik de planning er misschien bij neem voor 25... denk ik, de ontwikkeling en de uitbreiding van het woonzorgcentrum, dat is inderdaad een dagelijkse uitdaging, waar dat er momenteel heel veel energie in kruipt, maar dat we met het team proberen het beste te doen. De afsprakennota tussen het MAT en het college moet eigenlijk iedere legislatuur vernieuwd worden en ligt eigenlijk, denk ik, maandag. Ter bespreking is ondertussen al in het MAT goedgekeurd. En wij zijn natuurlijk vooral ook heel veel bezig met de leden van het MAT-team over de voorbereiding van het beleidsplan, de SWOT-analyse die gemaakt is en nu het verwerken van de omgevingsanalyse en ook de resultaten van de burgerbevraging, die, als ik dat mag zeggen, volgend gemeenteraad nog een keer uitvoerig gaan toegelicht worden. Wat dat we dan hebben, ik dacht dat er ook een vraag was over de monitoring. Dat is onder andere de resultaten van de burgerbevraging. Dan hadden we nog de invoering van het TIFSTAR-systeem in het containerpark. Is ook een belangrijke uitdaging, maar dat is wel door de samenwerking met Mirom is daar heel veel energie en tussenkomst van hen uit. Ik kan ook meedelen dat we voorlopig nog altijd volledig op schema zitten voor 1 juni effectief open te gaan. Dan hadden we eigenlijk de onderhoudsplanning is al ter sprake gekomen. De gebouwen, het personeelslid die eind april in dienst te komen is al volop mee bezig van eigenlijk een scan te maken van alle gebouwen en eigenlijk ons volledige gebouwenbeheersplan zelfstandig uit te werken. Dat was iemand met ervaring op dergelijke werken, dus dat komt in orde. Dan hadden we, denk ik, de reorganisatie van de afdeling ruimte. Dat is eigenlijk de verhuis naar de politielokalen. Die gaan omgevormd worden en wat er eigenlijk al intern gekeken is om die werking eigenlijk niet veel aan te passen. Maar in die zin... informatie veiliger te maken, waarbij dat de toegang voor de afspraken nu ook geregeld wordt via een loket die daar eigenlijk ter plaatse gaat zijn. En dat er eigenlijk een duidelijker onderscheid gemaakt wordt tussen back-office en front-office. Dat heeft eigenlijk vooral te maken met het feit dat wij nu nogal wat mensen moeten ontvangen in burelen, terwijl dat eigenlijk beter in een ontvangstruimte is, want in zo'n bureel is er altijd wel iets en een telefoon gaat en dergelijke. En dat is eigenlijk naar privacy niet altijd handig. Dat komt eigenlijk daarop neer. Dus er is ook gekeken geweest voor een verdere ontwikkeling ervan, maar daar zijn er nog geen stappen toe gemaakt. Het eerstvolgende is eigenlijk kijken hoe we praktisch dat kunnen verbouwen tegen een redelijke prijs. Dan hadden we nog, gebouwenbeheer heb ik het over gehad. Informatie en communicatie. Zit er een aantal serieuze werken in verband met het kameroproepsysteem, waar we dat eigenlijk ook in eigen regie geleidelijk gaan ontwikkelen met steun van, met levering van de materiaal natuurlijk van buitenaf. Wij zijn ondertussen al geregistreerd, NIS2, dat is met informatieveiligheid te maken. Dus zowel het woonzorgcentrum als de gemeente op zich wordt eigenlijk aanzien als een risico-entiteit, of het is een entiteit die eigenlijk altijd moet continu kunnen blijven werken. En daarom zijn we nu geregistreerd, waardoor dat we eigenlijk van de hogere overheid nog constant gemonitord worden op onze veiligheidsinitiatieven dat we nemen. En in geval van problemen krijgen we zelf vandaar ook dan nog een melding. Ik denk dat dat waarschijnlijk het bijzonderste was die er is. Heel wat zaken zijn natuurlijk zaken dat je eerder gaat terugvinden uit bestellingen en afspraken met het schepencollege. Daar moet ik wel naar verwijzen. Er zijn niet zoveel grote plannen die voor die dagelijks werken. Het is hoofdzakelijk het beheersen van de organisatie en zorgen dat de nodige afspraken gemaakt en uitgevoerd worden.
Ja? Oké. Goed, als daar geen verdere vragen zijn, dan vraag ik aan de gemeenteraad om kennis, de OCME-raad tenminste, om kennis te nemen van dit rapport. Punt 3, er waren geen vragen, dus dan deel ik nu al mee dat de volgende vergadering van de OCME-raad doorgaat op 23 juni. Daarmee sluiten we onze OCME-raad af en gaan we terug naar de gemeenteraad. Daar starten we nu met punt 4, vaststellen van de jaarrekening 2024, het gedeelte.